Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Ramondag is met
een ding. Ja, dit is een leuk ding.
Gezellig. Ho, ho, ho. Ik ben de kerstman. Ja.
De trouwe luisteraar heeft het al gehoord aan de begintune. Dit is een bijzondere aflevering van Onbehaarde Apen. Normaal gesproken duiken we één onderwerp in. En dat pakken we dan helemaal uit als een kerstcadeau. En dan houden we het aan alle kanten, kijken we ernaar. En dan weten we aan het einde alles. Deze keer gaan we met alle wetenschapsredacteuren van NRC terugkijken op 2018.
En dan weten we aan het einde van heel veel dingen een klein beetje.
Maar wat voor metafoor gebruik je dan? Want je hebt net al het kerstcadeau. Dit zijn heel veel, een arreslee vol kerstcadeaus brengen we
dit nu. Dit is een rijk banket met de hele kersttafel staat vol met lekkernijen.
En tapas diner.
Jullie zullen misselijk worden na afloop.
En we mogen aan alles heel eventjes proeven. Dus wat we gaan doen is dat alle redacteuren van NRC, die zijn, alle wetenschapsredacteuren, die zijn er om een bijzonder of belangrijk of ontroerend fragment mee te nemen van het afgelopen jaar. En daar gaan we het over hebben. Het wordt dus een bonte aflevering. Het wordt ook een gezellige aflevering. Er zijn kerstkrantjes. Er is nog een verrassing voor op het eind. En ik zit nu aan tafel met Gemma.
Net mijn kerstkrantje op. Mijn eerste van vandaag. Ik hoop dat er nog wat overblijven.
Er zijn er genoeg, heb ik gezien. En Hendrik?
Ja, ik ben al aan mijn tweede kerstkrantje bezig.
En Sander zit hier ook nu aan tafel.
Ik heb er al drie op.
Laten we beginnen.
Calling a child desire a baby is wrong. It insults parents with genetic diseases. It tries to create fear and hate out of disgust. A child is not something to design, and that's not what parents want to do. They carry neither genetic disease, often a small mistake in a single gene out of 20,000. If we can help this family protect their children, it's inhuman for us not to. We have reflected deeply on about helping these families. We believe ethics on our side of history.
Ja, Sander, wie hoorden we hier? En ja, wat zei hij?
Dit was Yanqi He. Dat is een Chinese wetenschapper. Die de wereld echt op zijn kop heeft gezet door te aan te kondigen dat hij een baby-tweeling had gemaakt die genetisch veranderd zijn.
Ja, en dit was eigenlijk een bom die aan het einde van het jaar bijna viel. Eind november werd dit bekend. Ja. Het zijn de eerste genetisch gemanipuleerde baby's die deze Yanqi He heeft gemaakt.
Ja, en het is nog steeds onduidelijk of dat wel waar is of die ze echt heeft gemaakt. Want niemand heeft dat kunnen controleren.
Nee, we hebben de baby's ook nog niet gezien.
Lulu en, hoe heet ze ook
Nana.
Weer?
Ja.
Een tweeling. En wat was er precies veranderd aan het DNA van deze twee?
Nou, hij wilde ze resistent maken tegen HIV. Dat is het virus wat AIDS veroorzaakt. En de vaders van die kinderen waren HIV-positief. Dus die hadden het virus. De moeders waren dat niet. En hij probeerde dus die echtparen te helpen door die kinderen te veranderen. Ja. Zodat ze tegen het virus konden.
Ja, maar wat me vooral bijbleef is de enorme storm van verontwaardiging en kritiek die hij ook kreeg. Omdat het, want we hoorden hem hier denk ik op dat beroemde, inmiddels beroemde congres.
Nee, dit was een eigen YouTube filmpje okay. Wat hij had gemaakt om uit te leggen wat hij gedaan had.
Hij doet het heel moreel juist voorkomen eigenlijk, ja. Toch? Van ja, niet knutselen.
Het lijkt erop dat hij zelf ook wel een beetje naïef zijn eigen oprechte ideeën heeft van ik wil die kinderen helpen. Maar ja, de buitenwereld begrijpt hem niet. Dat is wel duidelijk.
Maar ja, dat is ook precies wat Harari beschrijft in zijn boek Homo Deus. Het begint altijd met goede motieven.
Ja.
Kleine ingrepen om zieke kinderen te helpen. Nou, je ziet het, zo begint het.
Ja. Want wat me opviel in dit fragment zegt, het zou onmenselijk zijn om deze mensen niet te helpen. Dus ja. hij draait het eigenlijk om.
Nou ja. Dat is een beetje raar eigenlijk, want je kunt best voorkomen dat die kinderen überhaupt besmet worden met HIV. Dus
andere methodes voor, toch? Ja, met bepaalde medicijnen en zo.
Ja.
En Sander, je hebt al veel geschreven over de gentechniek waarmee deze verandering is gebeurd, over CRISPR-Cas.
Ja.
En ineens was er dit nieuws dat het al op mensen is toegepast. Was jij ook ontzettend verrast?
Ja, natuurlijk. Net als iedereen. Want eigenlijk hadden internationaal de wetenschappers die hiermee bezig zijn afgesproken van, we gaan dit niet zomaar in één keer op mensen testen. En zeker niet bij baby's. Dus als eerste wilden ze dan genetische ziektes in volwassenen gaan repareren hiermee. En als dat goed gaat en als er dierproeven goed gaan, dan kunnen we nog eens verder kijken.
Ja, dus het veld bewoog zich eigenlijk heel erg langzaam totdat dit ineens gebeurde. Ja.
En was het nou broddelwerk? Ik bedoel, was dit echt een soort haastklus eventjes om maar de eerste te zijn?
Nou, hij heeft het dus nog niet gepubliceerd. Maar hij heeft op dat congres in Hongkong heeft hij heel snel zijn verhaal gedaan. En in recordtempo van 20 minuten 59 dia's erdoor gejaagd.
Dus niemand kon het volgen.
Maar achteraf is dat allemaal geanalyseerd. En toen zeiden wetenschappers, ja, eigenlijk heeft hij toch de verkeerde veranderingen aangebracht. En is ook niet helemaal duidelijk of het niet elders ook effecten heeft op het DNA.
Ja, en dat die baby's dus heel erg ziek gaan worden.
Dat zou kunnen. Ja.
En als jij nou terugkijkt, vind je dit echt het grootste nieuws van het jaar, van 2018?
Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het kan natuurlijk nog steeds zijn dat hij liegt. Ja, dus, want dat hebben we al eerder gezien natuurlijk. We hebben toen nog die Koreaan gehad, Wo-Suk Wang. Die zei dat hij mensen had gekloond. En dat bleek achteraf niet waar.
Ja.
Dus, we hebben nog een Italiaanse arts gehad.
Ja, die Antinori. Ja.
Het is wel interessant, want we hebben eerder dit jaar die podcast over CRISPR-Cas. Daarbij ging het ook over de wetenschappelijke methode. Weet je, hier komt ook weer het onderzoek doen en het communiceren over onderzoek en het al dan niet de waarheid spreken is nog een extra laag bovenop het puur wetenschappelijke feit of fictie van.
Ja,
je kunt wel stellen dat we in 2018 zijn we dus eigenlijk geëindigd met een cliffhanger wat betreft CRISPR-babies.
Ja,
en
zeker.
In 2019 krijgen we het vervolg te horen.
Ja,
dankjewel.
Wel.
Sander, nu gaat de grote rondo beginnen en gaan er steeds andere wetenschapsredacteuren aanschuiven.
Hoe heet het ook alweer bij tafeltennis?
Dat rond de tafel gaan we.
Rond de tafel.
We hebben een dagelijkse transport van hier vandaan naar Schiphol en daar gaan ze vliegtuig in. En dan staan ze binnen een x-aantal uren staan ze in Zuid-Europa of tot in Japan.
En gaan ze gewoon het bagageruim in?
De meeste vliegvelden hebben een speciale afdeling voor levende haven. En hebben ze speciale, we hebben hier een dierhotel, zoals dat noemen, op Schiphol. De meeste mensen hebben soms geen idee van dat ze boven op een paar pallets met hommels zitten als ze op weg zijn naar, ik noem maar wat, Zuid-Spanje of zo. Dat vliegt allemaal mee.
Ja, Gemma, de meeste mensen die in een vliegtuig zitten, die hebben niet door dat ze soms bovenop een lading hommels zitten.
Ja, je denkt, hommels kunnen wel zelf vliegen, maar ze gaan toch mee het vliegtuig in. Ja, wat ik eigenlijk voor mij, was misschien niet de ontdekking, maar wel een soort inzicht van 2018. We hebben het wel herhaaldelijk over exoten gehad. Hè? We hebben een hele aflevering gehad over wanneer is iets nou een exoot, als hij na, wat was het, 1492 of zo.
Ja, 1492 wordt vaak als het jaar Columbus, maar genoemd. Voor dat jaar moest je binnen zijn. En als je na dat jaar bent binnengekomen, ben je nog steeds een vreemdeling.
Ja, en wij hebben eigenlijk gehad over allemaal exoten in Nederland. De Japanse duizendknoop. Maar het leuke aan dit bericht vond ik eigenlijk, of het interessante vooral aan dit bericht,
vertel nog even, wat was dat bericht?
Hommelexport vanuit Nederland naar Argentinië en Chili zorgt daarvoor een enorm hommeldrama. Want nou ja, bij hommels denk je toch al gauw aan die pluizige, zachte, bollige insecten. Maar onze lieve aardhommel, de Bombus terrestris, die zorgt daar, die steelt eigenlijk de nectar van een plaatselijke Zuid-Amerikaanse hommelsoort, de Bombus dalbomii. Want die Bombus dalbomii, die heeft een hele lange tong. En dat is, die kan alleen bij hele speciale bloemen, die ook een diepe kelk hebben, kan hij zijn nectar halen. En onze aardhommel is een nectardief. Die knaagt stiekem onderaan die bloem, knaagt hij een gaatje, zodat hij met zijn korte tongetje kan die net dat nectar eruit halen. En dan komt die arme Bombus Dalbomi daaraan met zijn lange tong. En dan is die bloem al leeg.
Alles is al op.
Maar nu klinkt het toch een beetje alsof die hommel morele fout begaat. Terwijl hij doet alleen maar waar hij voor geboren is natuurlijk.
Wij als Nederland, we hoorden was een fragment uit een reportage van Argos. Corlijn Groot, die is daar helemaal ingedoken. De grote Nederlandse hommel-export. Dus eigenlijk, wij zorgen voor invasieve exoten in Zuid-Amerika.
Wat moet je met de Nederlandse hommel in Argentinië?
Nou, het zijn in principe hele succesvolle, efficiënte bestuivers.
Oh, bestuivers.
Ja, hommels zijn daar voor de bestuiving. En je moet onze eigen aardhommel en ook nog een andere hommel, de grote tuinhommel, zien als een beetje een soort allrounder. Weet je, die is heel goed toegespitst in het bestuiven van allerlei soorten bloemen. En die Dalbomi is meer een fijnproever.
Dus als je een papaya plantage hebt, ik noem maar wat, dan zeg je van, dat zie ik wel zitten, een kistje hommels. Dan heb ik wat meer papaya's voor ons jaar.
Nou, ik weet het in ieder geval van de frambozen, die worden nu dan veel bestoven ook wel door onze Nederlandse hommels. Maar dat is eigenlijk nadelig, want de frambozen die worden er op den duur
lui van.
Ja, nou, die aardhommels zijn ook een beetje een soort grote stappen gauw thuis. Die bestuiven veel minder goed en effectief dan.
Het klinkt een beetje als de kwaliteit van de seks bij hommels.
Ja, moreel verval in Argentinië.
Nou ja, in ieder geval, wat ik dus eigenlijk het inzicht van dit jaar vond, van ja, het is zo relatief. Weet je, wij zitten alleen maar in Nederland te klagen. Oh, wij moeten bang zijn voor alle exotische diersoorten die onze inheemse soorten bedreigen. Maar zelf zorgen we met onze pluizige insecten ook wel weer voor drama's op andere plekken. En
wij hebben in dit geval het monster gemaakt.
Onder andere, ja. Het zijn
goed, dan zouden de Vlaamse hommels daar wel heen gegaan.
Nou, er zijn verschillende Europese bedrijven. Dus het is niet alleen maar Nederland. Maar
ik heb nu ook wel het idee dat er dan kistjes met hommels heen gaan. En dat er kistjes met frambozen terugkomen. Ja,
of lijkkistjes met dode inheemse hommels. Ja, dat weet ik niet. Hoe dat zou best wel kunnen. Want onze frambozen in Nederland. Ja, mijn frambozenplant ziet er niet zo heel gelukkig uit in ieder geval.
En het heeft je zo getroffen omdat het zo'n andere kijk geeft eigenlijk op die dynamiek tussen daar en
hier.
Het
hele jaar was ik geïnteresseerd in exoten. En ik merkte ook dat ik daar toch een beetje een tunnelvisie in kreeg. Van, ik was heel erg van welke exoten zijn er in ons land? Of nou ja, Nieuw-Zeeland hebben jullie me ook wel eens tegen horen ageren. Of dat ze daar allemaal soorten proberen uit te roeien. Maar hoe wij weer bijdragen, hoe wij passen in dit wereldwijde plaatje, dat vond ik wel interessant hieraan.
Het is de grote globalisering van de natuur misschien waar we een beetje naar kijken.
En die hommel, ik bedoel, de hele tijd is dat toch een beetje. De hommel is natuurlijk ook kwetsbaar. We hebben het ook gehad over de insectensterfte. Maar ja, hij is ergens ook een beetje misdadiger.
Oké, dankjewel Gemma.
Toen ik in het café zat met een leuke immigrante vlak bij de ingang, kwamen er twee vrouwen binnen die even rondkeken en toen constateerden, het zit vol. Het zit vol, herhaalde de immigranten vol ontzag. Zit? Al die leestekens negerend probeerde ik nog uit te leggen dat het een korte versie is van het café zit vol mensen. Maar dat maakte de zaak er niet eenvoudiger op. Het café zit toch niet? Het zijn de mensen.
Ja, hoi Ellen. Zitten. Sander gaat nu weg en Ellen de Bruin is aangeschoven. Psychologie-redacteur. Nou ja, wie hoorden we hier, moet ik eigenlijk vragen.
Ja, dit was dus Mark van Oostendorp, helemaal geen psycholoog, maar Neerlandicus. Die heb ik geïnterviewd afgelopen jaar en dat was een van de stukken waar ik de meeste reacties op kreeg en vooral ook de meeste leuke reacties. Want mensen vinden het altijd op de een of andere manier heel fijn om over taal te lezen.
En hier werd ook een interessante taalkwestie aan de orde gesteld. Namelijk dat zitten hier een beetje in een vreemde context. Eigenlijk, als je er gewoon eens met de blik van de buitenstaander naar kijkt, wordt hier zitten op een rare manier gebruikt.
Ja, eigenlijk is dat natuurlijk gewoon een heel raar zinnetje. Het zit vol. Wat zit er dan? Het zit. Ja,
Er is niemand. Ja, er zijn veel mensen die zitten, maar dat wordt hier niet benoemd.
En het café zit in ieder geval niet. En daar kun je het eindeloos over hebben, over dat soort dingen. En Mark van Oostendorp doet dat ook. Die heeft net een boekje geschreven, U als scheldwoord. Waarin hij allemaal dat soort taalkwesties opwerpt en dan ook een beetje bespreekt. Maar dat interview van mij met hem was naar aanleiding van dat hij voor de derde keer een oratie hield. Hij houdt ongeveer elke 10 jaar een oratie, wat ik op zich al heel grappig gegeven vind.
En dat betekent dat hij weer een nieuwe hoogleraarstoel ergens
heeft
bemachtigd.
Ja,
dan
heeft hij weer een andere hoogleraarspost. Dus hij verkaste kennelijk ongeveer om de 10 jaar. Ja, precies. En hij zei ook, in dit tempo kan ik er nog 2. En daarna gaat hij met emeritaat.
Kan er weer een redenvoering aan worden natuurlijk.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar nou ja, ik werd naar hem toegestuurd eigenlijk met de vraag van schrijf maar eens een alomvattend stuk over het Nederlands en wat het Nederlands nou eigenlijk is.
Simpele opdracht.
Ja, precies. En het grappige van Mark van Oostendorp is dan ook, die hoort zo'n vraag aan en dan is hij even stil. Dan gaat hij even een beetje zitten kijken en daarna komen dus allemaal van dat soort weetjes van...
En observaties eigenlijk.
En observaties, ja.
Want ik zit nu te denken, er zit iets in mijn thee, maar er drijft hooguit iets in mijn thee.
Ja, en dat hele R, dat is dus ook een ding. Dat heeft volgens mij alleen het Nederlands, R drijft iets. Wat is dat R dan? Wat doet dat in die zin?
Nou,
is dat
een korreltje van mijn musket kerstkrantje in dit geval.
Ja, maar dat korreltje drijft dus, maar niet R. Wat doet dat woordje R daarvoor dat drijft?
En ik bedoel, deze fascinatie voor woorden en gekke betekenissen, die, ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad herkennen. Maar brengt dat de Neerlandicus nog ergens als hij dat soort vragen stelt in het café? Of blijft het in een soort beschrijvende sfeer?
In dat boekje beschrijft hij het vooral. En dan komt hij, dat riep bij mij heel veel vragen op van, oh, hoe zit het dan daarmee? Wat kun je dan nog verder onderzoeken? Maar een van de redenen waarom ik het hier opbreng is ook, Nederlands was mijn slechtste schoolvak. Ik vond dat eigenlijk heel vervelend. En een van de dingen die Mark van Oostendorp in dat interview ook deed, was oproepen om het schoolvak Nederlands te veranderen. En hij zei, doe al die dingen van leesvaardigheid en zo, van tekst verklaren, wat ik echt vreselijk vond vroeger. Doe dat nou maar bij biologie en geschiedenis, waar het er echt toe doet wat je leest en dat je dat echt goed moet begrijpen. En dan kun je bij Nederlands ook veel meer praten over taal en over wat talen zijn en over wat er in taal gebeurt. En al die interessante leuke weetjes, die ik vroeger op school ook heel erg miste, die kun je dan wel bespreken.
Ja, Nederlands op school gaat misschien te veel over het determineren van een zin, zeg maar, van dit woordje is dat. En te weinig over wat taal nou echt leuk maakt misschien.
Ja, dat was. Ik zat afgelopen jaar weer in de herkansing van het eindexamen VWO met een tekst. Met een eigen tekst die ik dus voor NRC had geschreven. Daar worden dan vragen over gesteld.
Ik dacht al, jij zat in het herkansing VWO.
Ik probeer elk jaar om mijn liefde voor Nederlands als schoolvak.
Ik probeer nog steeds dat eindexamen te halen, net als in mijn dromen. Maar ik kan dus die vragen over mijn eigen tekst eigenlijk niet beantwoorden. Die heb ik dan niet goed. Dat is wel heel gek. Dat is echt heel vreemd. Dus ik denk ook toen ik op de middelbare school zat, toen op een gegeven moment ontdekte ik dat mijn lerares het boek Opperlands van Battes las.
Oh, dat is zo leuk.
Ja, dat is een geweldig boek met allemaal...
Vertel even voor de mensen die het niet hebben, zoals ik.
Ja, dat gaat over allerlei hele rare taalverschijnselen. Zoals bijvoorbeeld basaltwoorden. Dat zijn woorden waar een innerlijke tegenstelling in zit. Dus er zit bas en alt in. Nou, volledig.
Een van de meest speelse boeken over de Nederlandse taal die er bestaat.
Ja, dat is fantastisch. En dan dacht ik, had ze dat nou maar in de klas besproken in plaats van dat ze dat...
Stiekem zelf lezen.
Ja, dat ze het stiekem zelf zat te lezen.
Mijn juf heeft het me toen aangeraden.
Dus, oh, wat geweldig, ja.
Maar niet besproken in de klas.
Nee, we hoefden het niet te ontleden.
Ik denk wel, want het contrast is zo groot tussen... kijk, mensen die stukken in de krant lezen, die vinden Nederlands kennelijk interessant en leuk. En Nederlands als schoolvak is dus niet zo leuk. Daar zit een soort van contrast in wat eigenlijk zonde is, volgens mij.
Een gemiste kans dus. En dus werk voor Mark van Oostendorp en de andere Nederlanders hier om het Nederlands op die manier een beetje opnieuw in te richten. Misschien.
Om het nog meer te promoten.
Ja,
daar zit wat in.
Dankjewel. Ja, inmiddels is ook Marcel aangeschoven. Ellen is vertrokken. Welkom, Marcel.
Hoi.
Maar wat we hier hoorden was iets wat ik heb meegenomen. Dit was een... kennen jullie dit instrument?
Een soort mondharp, of niet?
Ja, dit is de mondharp.
Deed jij dit?
Nee.
Dat was een heel moeilijk instrument.
Maar waarom ik het... Dit kleurde 2018 voor mij. Omdat ik in deze zomer was ik in Frankrijk. In een grot. En toen zei onze gids, die deed het licht uit. En toen begon hij op zijn eigen mondharp te spelen. En dan niet precies dit fragment, maar ongeveer gelijkaardig. En we waren in een grot met godtekeningen. En hij zei van, ja, ik stel me zo voor dat de mensen die deze tekeningen gemaakt hebben, dat die misschien hier kwamen om muziek te maken of om een ritueel uit te voeren. Dus hij wilde ons een beetje dat... gevoel geven van... Hé, hey, Dorien komt inmiddels binnen. Ja. Welkom. Hij wilde ons een beetje het gevoel geven van... wat dat dan zou kunnen betekenen zo in het duister op die plek met weinig licht. En dan zo'n geluid. En ik vond het bijna magisch. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de prehistorie. Maar toen ik dat... dat is altijd een beetje... Ja, het is je soms moeilijk voor te stellen om wat voor tijdschaal het gaat. Duizenden jaren. Ja, maar als je dan ineens daar staat, op die plek, en je hoort zoiets, dan wordt het allemaal wel heel erg echt. En ik was heel erg blij om dat een keertje mee te maken. En inderdaad, wat je zegt, die duizenden jaren die op elkaar volgen, dat is zoiets... onvoorstelbaars.
Die tekeningen zijn voor een deel hetzelfde. Ja. Blijven 5000 jaar hetzelfde genre.
Ja.
Maar hebben ze het van elkaar overgenomen? Gingen ze naar elkaar kijken?
En dat ze dat, nou ja, dat die cultuur dus duizenden jaren in ieder geval dat element had, dat kunnen we ons nou niet meer voorstellen. Want al gaan we maar 1000 jaar geleden terug, dan zitten we in de middeleeuwen. En dat voelen we ons toch een grote afstand tot die mensen die toen leefden. Die hadden hele andere denkbeelden. Ga je nog eens 1000 jaar terug en je zit hier met Galliërs en allerlei stammen. Weet je wel, de wereld verandert nu veel sneller dan toen.
Het is misschien het enige wat we echt terugvinden. Want al die dingen buiten de grot, die zijn allemaal verteerd en vergaan.
Maar dat is wel weer... Ergens hebben we wel ook weer heel erg constante al over duizenden, tienduizenden jaren. Wat je zegt, nu verandert het allemaal veel sneller. Maar we hebben nog steeds afbeeldingen. We gaan niet meer met z'n allen de grot in, om dat zo te tekenen.
Ja, klopt. Dus
een museum ook soms slecht verlicht.
Maar je wijst op het is nog steeds een heel menselijke tekening, gemaakt door mensen.
Ja,
je
dat
ziet.
Vind ik ook juist het mooie eraan. Dat lijkt me zo fascinerend, dat je dan denkt van ja, ergens brengt het ook juist, nou ja, wat jij ook wel omschrijft in het fragment, maar gewoon die saamhorigheid of die...
Ja, het wordt ook als enorm contact met het verleden. Als je oog in oog met die tekeningen staat.
Ja, en dat je dan hand in hand haast. Ja, dat je...
Alleen die mondharp. Ik zit me af te vragen of je van in het stenen tijdperk een mondharp kon maken.
Ik denk het niet.
Alleen van metaal, denk ik. Dus
ja, het is
maximaal 6000 jaar.
Het klinkt heel erg oer en oud. Maar het is een vrij modern instrument. In ieder geval modern. Je moet echt wel verschillende materialen gebruiken om dat te maken. En ik zou de luisteraars die geïnteresseerd zijn in de oorsprong van muziek, onze muziekaflevering van harte aanraden. Die begint met zwanenbotten fluiten en dat soort dingen. Maar deze grottekening. Ik had een hele tour gemaakt door Frankrijk. Dus dat was voor mij...
En je
was
hebt er een stuk over geschreven,
ik heb ook
toch?
Een stuk over geschreven.
Ja, dat was zo fijn. Ik had ook het idee dat ik even in Frankrijk op vakantie was toen ik jouw stuk las.
We gaan trouwens in de show notes gaan we alle stukken denk ik verzamelen die hier besproken worden. Want de meeste fascinaties van de mensen die hier aan tafel zitten, die zijn ook op een of andere manier in een stuk terechtgekomen. Dus dat is voor de mensen die geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn geworden, is dat misschien nog leuk voor straks. Marcel, welk instrument was dit?
Dat was niet in een grot.
Het was een dronken hommel.
Precies. Op weg naar Zuid-Amerika.
Ik wil oorlogstoon. Ja.
Nee, wat was dit?
Zingend Antarctisch ijs.
Oké. Okay.
Daar hebben we niet over geschreven, maar is wel onlangs iets over gepubliceerd. Bij toeval hebben onderzoekers ontdekt dat ze seismische apparatuur kunnen inzetten om het smelten van Antarctisch ijs te meten.
Oh, dus echt een serieus onderzoek om extra informatie over het smelten te krijgen?
Ja, in eerste instantie was het bedoeld om trillingen, informatie over veranderende trillingen te verzamelen. En bij toeval heeft iemand gedacht van misschien kan ik dat wel in geluid omzetten. En aan de veranderingen van het geluid kon hij iets over het smelten van het ijs afleiden.
Want hoe neem je dat op? Waar bevindt die microfoon zich dan? In een gletsjerspleet of boren ze een gat?
In het ijs.
Dus er zit eigenlijk...
Of in de sneeuw. In de sneeuw, want het ging vooral om de sneeuwlaag. Ik bedoel, die kan variabel van waar je bent, kan die meters dik zijn. En het sneeuw, dat wordt compacter naarmate je dieper gaat. En de vraag die ze zich stelden is, hoe verandert het sneeuw over de tijd?
Maar dit, het is een geconstrueerd geluid dit. Dit is niet wat je niet hoort live, zoals...
Nee.
Niet wat je, als je op een enorme ijsvlakte staat, dan hoor je ook dat... dat geluid en zo, maar dat is dit
het
niet.
Het is dus afhankelijk van de wind. Die waait over de sneeuw. En dan stel ik me voor, heeft dat effect op... Want er zijn ook sneeuwduinen, die verplaatsen zich. De wind heeft dan effect op...
Ja, dus...
Die zet de sneeuwlaag in trilling... En afhankelijk van het trillingspatroon.
En de veranderingen daarin. De veranderingen daarin.
Ja, ik vind het een heel mooi principe en mooi geluid. Maar wat het meet is natuurlijk eigenlijk best treurig.
Het is een som. Ja, dit was inderdaad ook een aanleiding voor waar ik dan naartoe wil. wat voor mij het meest ingrijpende was dit jaar. En dat is toch de realisatie dat de zeespiegelstijging veel sneller zou kunnen gaan. Dan we tot voor kort dachten.
Ja, jij bent klimaatredacteur onder andere en er zijn dit jaar zijn er verschillende dikke rapporten uitgekomen.
Precies.
En alles bij elkaar schetsen die niet een heel rooskleurig beeld voor de komende tientallen jaren.
Voor de komende honderden jaren, zal ik maar zeggen, want de zeespiegelstijging ook al weten wij de opwarming van de aarde te beperken tot, laten we zeggen, 2 graden, dan gaat die... De smelt van de ijskappen op Groenland en Antarctica zal zich toch nog een tijdje voortzetten.
Ja.
En dat kan meters aan zeespiegelstijging geven de komende eeuwen.
Ja.
En hoe je daarmee om moet gaan, vooral dat. Je ziet het aan de gele hesjes, een lichte extra benzineaccijns. Je ziet het aan de klimaattop in Katowice onlangs. Het is zo moeilijk om daar in de praktijk... om dan een draai te gaan maken als samenleving. Zeker als je zo dramatisch en acuut is als dat die nu wordt voorgeschetst.
Ja, en hoe is dat voor jou? Want jij zit helemaal, net zoals dat onderzoek wat je nu hebt meegenomen... dat zit eigenlijk helemaal aan het begin van de wetenschappelijke keten. Dit is echt nog gewoon heel open vragen stellen, zien hoe dingen gebeuren. Maar uiteindelijk komt het in een soort politieke mode terecht. En is de wetenschap misschien duidelijk, maar ik bedoel, wat er moet gebeuren is niet duidelijk. Wat mensen willen is heel verschillend.
Ja, dus daar komt het... Inderdaad, in die malle molen van de dagelijkse realiteit die heel stroef, zich heel maar heel stroef laat veranderen.
Ja, ja.
Er was ook een Haagse Zaken podcast over vorige week.
Ja, over de klimaatpolitiek en welke beslissingen je moet maken.
Grote voornemens makkelijk, maar concrete Precies. maatregelen dan...
Ja,
ja
om die wetenschap te vertalen naar duidelijke stappen dan eigenlijk.
En als jij dan toch even, als we toch een beetje vooruit mogen kijken in deze terugblikaflevering, waar ga jij op letten in 2019?
In 2019 komt er weer een rapport uit van het Klimaatbureau van de Verenigde Naties, het IPCC, die afgelopen jaar ook dat 1,5 graden rapport hebben uitgebracht. Dat rapport volgend jaar, dat kijkt specifiek naar oceanen en wat ze noemen de cryosfeer, dus alles waar water in een soort bevroren toestand zit. Dus daar ga ik naar uitkijken. Maar ook op een breder vlak, want we houden ons, bedoel, we kijken naar klimaat, maar de problemen zijn, vrees ik, nog wel iets breder.
Ja.
Want als je klimaatbestrijding of als je klimaatverandering wil tegengaan, bijvoorbeeld via grootschalige herbebossing, of het verbouwen van gewassen om bio-energie te maken. Dat kan vervolgens weer conflicteren met extra land dat je nodig hebt om de groeiende wereldbevolking van voedsel te gaan voorzien. Dus daar komen clashes aan.
We zijn nog lang niet uitgepuzzeld.
Nee.
Nee. Nee. Dankjewel Marcel.
Nou, ja, bedankt Marcel.
Goeie kerst.
Gelukkig nieuwjaar. Ja.
Wij gaan gauw verder.
Ik ben benieuwd wat we nu krijgen.
Every boat is copied from another boat. Let reason as follows in the manner of Darwin. It is clear that a very badly made boat will end up at the bottom after 1 or 2 voyages and thus never be copied.
Ja, Hendrik, het gaat hier over boten. Kun je ietsje meer context geven?
Ja, dat is wel een groot contrast met wat we net hebben gehoord over de grote praktische problemen van het klimaat. Het zinnetje van Daniel Dennett, de filosoof die hier een lezing houdt, lijkt over boten te gaan, maar gaat natuurlijk over bewustzijn. Dus het is een vrij ingewikkeld stukje nu.
Is de boot een metafoor voor het bewustzijn?
Nou, ik heb dit uitgekozen omdat voor mij was een stuk wat ik begin dit jaar had geschreven over het nieuwste boek van Daniel Dennett eigenlijk... voor mij het bijna een hoogtepunt van wat er allemaal in de wetenschap gebeurt. Het is wat Daniel Dennett al heel lang verkondigt, maar nu was het echt op zijn beste manier bij elkaar gebracht. En het is te veel om in korte tijd uit te leggen. Maar die boot is een heel mooi begin. Hij zegt namelijk, wat zei hij ook alweer?
Every boat is copied from another boat. Let reason as follows in the manner of Darwin. It is clear that a very badly made boat will end up at the bottom after one or two voyages and thus never be copied. One could say then, with complete rigor, that it is the sea herself who fashions the boats, choosing those which function and destroying the others. If it comes home, copy it. That's natural selection. And notice that the boat copiers don't have to understand the principles. They may think they understand the principles of marine architecture and hydro engineering and so forth, but they don't have to. That's the actual selection.
It is the sea who fashions the boat. Het is de zee die de boot maakt, niet de mens. En je denkt dus. Het is ik ga verder niet over dat hele boek van Daniel Dennett doen. Alleen even dit stukje, wat een kernpunt in zijn werk is. Dat hij zegt van ja, je denkt, die boot die wordt gemaakt door scheepsbouwers. Die precies weten, die hebben dat uitgerekend, zo moet het zijn. Van tevoren bedenk je hoe die boot eruit ziet. En zo ga je hem maken.
Maar het is dus toch de natuurlijke selectie. Het is gewoon net als in de biologie.
De werkelijkheid is dat er, en dit is een punt wat hij heel vaak benadrukt, competence zonder bewustzijn eigenlijk. Dus je kunt het, maar je weet eigenlijk niet goed hoe. Dus die mensen die boot maken, die kijken gewoon naar
de vorige boot.
De vorige boot.
De boot die en er al liggen.
Dat doen ze vaak op gevoel. Natuurlijk zijn er ook wel architecten die dat precies doen.
Ja, maar dat is precies. Je wil niet het wiel steeds opnieuw uitvinden. En ook de boot.
Maar de beslissing is de zee. De zee maakt die boten. En je krijgt dus een bijna soort natuurlijk selectieproces. En zo heb je dat op allerlei gebied natuurlijk.
Ja, maar jij noemt het de beslissing. Maar het is uiteindelijk de grote proef of een boot blijft bestaan is of hij zeewaardig is. Dat is eigenlijk wat hij beschrijft. Maar hij noemt het. Hij doet het voorkomen alsof het de zee is die de boten vorm geeft.
Ja, en van afstand is dat ook eigenlijk zo.
Als je uitzoomt.
En het gaat om de kundigheid zonder begrip. Want wij zijn opgegroeid in een eigenlijk, ik denk dat al vanuit de Romeinen is. En de middeleeuwen vanuit een idee dat je, God heeft een idee van de wereld en daarvan heeft hij het nagemaakt. Wij zijn gemaakt in het beeld van God. Nou, dat is allemaal religieus, maar ook in de filosofie is heel sterk. Je moet, zo leer je het ook op school. Je moet, nou, Ellen had het net over Nederlands. Je moet eerst grammatica leren en dan kan je een taal gaan leren. Dus je moet eerst weten hoe het zit en dan ga je het leren.
Zo zeggen we dat dat de wereld werkt, maar zo is het niet.
Het is precies andersom. Je krijgt eerst competence en als je die competence een beetje gaat doorgronden, dan krijg je begrip.
Dat is naapen eigenlijk gewoon. Ook een beetje hoe je als heel klein kind leert, toch?
Ja,
klanken nabootsen en zo. Ja.
Ja, en het gaat nog verder. En dan kom je ook op het bewustzijn. En dan moeten we er maar weer over ophouden. Want het heeft heel veel consequenties allemaal. Dat is wat we hier ook wel eens eerder met een paar afleveringen hebben gehad. Dat je, als je in je eigen geest kijkt, dan denk je dat alles, zoals je nu naar de wereld kijkt, dat gewoon zo is. Maar alles wordt door een model verwerkt, door allerlei hersengebieden. En in feite krijg je alleen het eindproduct ervan op een soort dashboard voor je neus. En ja, we denken dus dat we alles begrijpen, maar we volgen gewoon allerlei dingen die op ons afkomen. Dus ja, het is
Daniel,
duidelijk.
Dennis
is
zit
duidelijk?
Als een beetje op de plek eigenlijk. Van, nou, je denkt wel dat je zoveel weet, snapt.
Ja.
Maar hoe heet dat boek?
Ja, dat wou ik net te denken. Ja, dat is weer competence zonder begrip, zou ik maar zeggen.
je bent gewoon begonnen zonder het, zonder het uit te denken. Ja. Ja.
Dus ook bijvoorbeeld competence zonder begrip is ook wat journalisten vaak doen. Dat ze denken, ja, hoe zou ik het stuk nog gaan schrijven? Ik begin maar gewoon.
Hoe moet je een podcast maken?
We beginnen gewoon. Ja. Niet voor alles plannen, maar het boek heet Van Bacterie tot Bach.
Oké, mooi. Dankjewel, Hendrik. Even voor de luisteraars. Marcel is weer weg. Dorien is binnengekomen. Anne zit ook alweer in de stijgers klaar.
De krantjes zijn al bijna op, geloof ik.
Ja, heeft iedereen een kerstkrantje?
Anne, mag ik er nog één? Eentje met koek nu.
En wij gaan luisteren naar het volgende.
Thank you very much, everyone. It's great to be back here in London in New Scientist Live. It's especially thrilling for me to get to talk on the subject of today's talk about quantum mechanics. It gets me so excited that I'd like to begin a talk on quantum mechanics by doing a little hop up in the air. And the problem is, I've never been able to decide, should I hop to the left
or should I hop to the right? Fortunately, I have quantum mechanics to help me out. So here, this is an app you can get on your iPhone called Universe Splitter. What will happen is I will push the button, it will send a signal to a laboratory in Geneva, Switzerland, that will send a photon down a beam, and then the photon will be split left and right. And according to the rules of quantum mechanics, there's a 50% chance that it goes left and a 50% chance it goes right. According to the many worlds interpretation of quantum mechanics, both of those options actually become real in separate worlds. So there will be a world in which I hop left and one in which I hop right. Let's see which one this will be.
Ja, voor de luisteraars, Dorien de Schenk zit nu aan tafel. Dorien schrijft voor NRC over natuurkunde en techniek. Ja, Dorien, ik ben heel benieuwd. Wie hoorden we hier en wat ging je in hemelsnaam doen?
Nou, je hoorde hier theoretisch fysicus Sean Carroll van Caltech in Amerika. En hij had, nou ja, zoals je weet, overal zijn app voor. Dus ook voor kwantummechanica en ook voor beslissingen nemen met kwantummechanica. Hij probeert hier, of hij gaat hier aan de hand van de app uitleggen hoe je de kwantummechanica kunt interpreteren.
Ja.
Want kwantummechanica is een theoretische natuurkundige theorie die een heleboel dingen heel goed verklaart. Het is heel prettig als je elektronica ontwikkelt. Op dat gebied, het werkt heel goed, het doet hele goede voorspellingen. We zijn er heel erg blij mee, maar we snappen het net niet echt. En dat is al heel lang zo. Sinds de eerste ontwikkelingen van de kwantummechanica zijn er al een heleboel mensen die zeggen, ja, we snappen eigenlijk gewoon niet hoe het werkt. Niet in de diepste fundamenten.
Maar dat borduurt mooi voort op die competentie zonder begrip, toch?
Ja, inderdaad.
We hoeven het ook helemaal niet te snappen.
Ja. Dat is ook precies wat sommige natuurkundigen vinden. Die zeggen, nou, we hoeven het helemaal niet echt te begrijpen. Het doet heel goede voorspellingen. Het is een mooie theorie. Prima.
Dat is een Engelse uitdrukking voor niet nadenken, maar gewoon doorrekenen, is
ja,
het toch?
Ja, just shut up and calculate.
Oh ja.
Ja, die. Sommige mensen zeggen dat hij van Feynman komt. Toen ik dat tegen Sean Carroll zei, toen ik hem interviewde, zei hij, nee, dat is een groot misverstand. Dat komt niet van Feynman, maar... dus
in
dat
een ander universum zou het van Feynman komen.
Precies.
Ja, want deze man, die gelooft ook echt dat er verschillende parallele universa zijn, of?
Ja, hij denkt... hij gelooft er dus in dat... geloof is een beetje een raar woord in deze context.
Het staat een beetje tussen aanhalingstekens misschien.
Hij denkt dat de meest aannemelijke theorie is... dat er meerdere universa zijn die elk moment... ontstaan is ook niet... dat er elk moment het universum opsplitst in meerdere universa. En die opsplitsing die gebeurt door een kwantummechanisch verschijnsel. En dat kwantummechanische verschijnsel heeft ermee te maken... dat hele kleine deeltjes, elementaire deeltjes zoals elektronen... Die hebben een soort hebben een heel raar gedrag, kwantumgedrag, dat ze zijn niet op één duidelijke plek. Ze zijn eigenlijk op een soort van meerdere plekken tegelijkertijd. En dat kun je goed beschrijven met een soort kansverdeling. Dan zeg je nou, de kans dat een elektron hier is 50%, maar is ook 10% dat hij iets meer die kant op zit, of 10% dat hij iets meer die kant op zit.
Ja, dat is iets wat we in het dagelijks leven niet, want ik zet nu net een bekertje water voor je neer, maar dat staat daar gewoon. Dus
die
niet
staat
50%
vrij duidelijk op
kans,
één plek.
Ja, dat het ergens anders staat.
Ja, het staat links van je, ja.
Precies. Maar bij een elektron zou je zeggen, nou, hij staat ongeveer hier. De grootste kans is dat het elektron hier is, maar hij kan ook inmiddels van de tafel gevallen zijn.
Dus dan zou die om je heen draaien, zeg maar.
Zoiets. Nou ja, niet eens draaien. Hij is gewoon echt op meerdere plekken tegelijkertijd.
En als je dat helemaal doorvoert, dat principe, als je zegt van, nee, het is niet die kans dat hij daar is, maar hij is of daar, dan zegt Carroll, er zijn twee universa waarin dat allebei waar is.
Ja, hij zegt dus, er zijn... Stel dat je een elektron heeft nog een eigenschap. Hij kan spin-up en spin-down hebben, zeg maar. Naar boven, rechtsom draaien of linksom draaien, zo zou je het kunnen zeggen. En zolang je er niet naar kijkt, is er een bepaalde kans dat hij om de ene kant op draait... en een bepaalde kant dat hij de andere kant op draait. En hij zegt, dat zijn eigenlijk twee werelden. In de ene wereld draait de ene kant op, de andere wereld de andere kant op.
Je moet het eigenlijk zien dat wat wij als één wereld zien... voortdurend een vermenging is van allerlei andere werelden.
Ja, maar het is ook het gedachte-experiment van Schrödinger, toch? Over de kat die tegelijkertijd levend en dood is, zolang je niet hebt gekeken.
Precies, dat is exact hetzelfde.
Dat is eigenlijk wat ik bedoeld om het belachelijk te maken.
Ja,
maar er zit blijkbaar volgens deze Sean Carroll zit er wel wat in.
Maar er zit dus ook wat in en het is ook bedoeld om het belachelijk te maken, maar kennelijk is de wereld... een beetje belachelijk.
Ja, maar Sean Carroll wil het niet belachelijk maken. Laten we dat even.
Nee, hij wil het niet belachelijk maken. Hij wil gewoon laten zien dat de wereld misschien inderdaad gek is.
Maar die app nog even, gebruikt die echt dan om keuzes te maken? Ik zou het best handig vinden als ik denk van, zal ik vandaag naar links of naar rechts? En dat ik dan...
Nou ja, die kun je gebruiken om keuzes te maken. Tijdens het interview heeft hij hem niet gebruikt, maar in dit geval om te hoppen wel. En dat gaat dus echt om een foton, dus echt een kwantumdeeltje. Dus hij heeft echt een kwantumdeeltje dat laten doen. Dus het is niet zo dat elke keer dat jij en ik een keuze maken, dat er twee verschillende universa zijn. Maar het gaat echt om fundamentele kwantummechanische dingen. Dus het radioactieve verval of een elektron. En die keuzes maken en dat splitten van die universa, dan vraag je misschien ook af, wanneer gebeurt dat dan? Want ze bestaan kennelijk allebei tegelijkertijd. Nou, prima. Dat beschrijft het goed. Maar het gekke gebeurt als je het probeert te meten. Want als je een elektron probeert te meten en je wil kijken of je naar rechts spint of naar links spint, dan zie je één van de twee. Je ziet niet een combinatie. Je ziet gewoon een elektron dat rechtsom draait of linksom draait. En dat is het meetprobleem en dat is het probleem wat hij probeert op te lossen met deze interpretatie. Namelijk, de ene verklaring is, nou, op het moment dat je het meet, verdwijnt die andere mogelijkheid. En Carroll zegt, nou, dat vind ik eigenlijk heel gek. Waarom zou die mogelijkheid verdwijnen? Dat is heel gek. Hij zegt, nee, die mogelijkheid verdwijnt niet. Dat is gewoon een ander universum.
Het is de kwantummechanica tot in het meest, is een bizarste vorm misschien. En je komt op een hele leuke plek met heel veel universa terecht als je dat helemaal doortrekt.
Ja, dan maak je de mens tot God eigenlijk. Ja.
Dankjewel, Dorien.
Klinkt alsof we een muis in de studio hebben.
Nee.
Hey, Anne Martens, jij bent een nieuwe stem voor deze podcast. Vertel dan heel eventjes kort wie je bent en daarna wat we in de hemelsnaam hoorden.
Ja, mijn naam is Anne Martens en ik werk sinds nu anderhalve maand bij NRC. En net hoorde je de stemmen van Zong Zong en Hua Hua. Dat zijn twee gekloonde babyaapjes die in januari gepresenteerd werden aan de wereld.
Ja, je zou het bijna vergeten met al die CRISPR-babies waar het de hele tijd over gaat.
Het is wel van Lulu, Nana, Zong, Zong, ja. Wa, Wa, dubbele namen. Ja.
Het verraadt allemaal dat dit allemaal in China gebeurt.
Ze zijn goed bezig in China, dus ja. Actief in elk geval.
Maar kun je ons nog even helpen herinneren, wat gebeurde er in januari?
Een Chinese onderzoeker, onder andere Muming Po, heet hij, van het Shanghai Instituut van Neurowetenschappen, die had deze twee aapjes gekloond. Daarbij heeft hij dus dezelfde techniek gebruikt als het schaap Dolly, wat in 1996 is gekloond. Dus ze hebben de kern van één aap genomen en de cel van een andere, een eicel van een andere aap. En die hebben ze dus bij elkaar gebracht en nog iets gedaan met RNA en andere spullen. En toen vervolgens die cel een soort van stroompje gegeven en daardoor dacht de cel, oh, ik ben bevrucht. En is die dus gaan delen.
Ja, je moet het...
Als je in het stopcontact steekt, denk je dat toch niet?
Nee, maar voor een cel, die moet natuurlijk ergens het signaaltje beginnen met krijgen van delen maar.
Ja, precies. Ja. Hij heeft heel veel pogingen gewaagd en dit is eigenlijk de enige geslaagde poging.
Ja.
En de eerste keer eigenlijk dan?
Nou, met deze techniek wel. Ja, er zijn al wel eerder apen gekloond, maar dat was meer met een soort van splitsing van embryo's. Dus dat is eigenlijk meer het maken van één eigen tweeling. Ja.
En dit is echt het. Met deze techniek kun je in principe een volwassen aap nemen en er weer met hetzelfde DNA een babyaapje van nemen.
Nou, niet helemaal. Want dat werkte gewoon niet zo goed. Dus hij heeft het wel geprobeerd, heel vaak. Maar die baby's die daaruit kwamen, dus vanuit een volwassen aap, die gingen echt heel snel dood. Echt binnen een paar uur waren die dood. Dus wat wel werkte, dus deze twee aapjes zijn geboren of gemaakt uit een foetus van een andere aap.
Okay.
Dus daar hebben ze een cel uitgenomen en daar hebben ze dus de celkern van gepakt. En dan werkt het uiteindelijk dus wel.
Maar ik vind het wel een mooi contrast met de CRISPR-babies uit het begin. Want waarom iedereen zich ook zo zorgen maakt over CRISPR is omdat het zo makkelijk is en dat deze onderzoeker het kon doen. Maar als ik hier, met wat ik nog weet van Dolly en wat jij nu ook vertelt, is dat klonen gewoon ontzettend prutsen en moeilijk is.
Ja, dus ja, je kan de eerstvolgende gedachte die je hierbij hebt is van, oh, als het dus nu bij apen kan, kan het dan ook bij mensen. Maar als je dan leest dat voor deze geslaagde twee apen had hij 79 embryo's gebruikt, waarvan er die dus bij 21 verschillende moeders zijn ingebracht.
Ja.
En daarvan zijn er volgens mij 6 zwangerschappen ontstaan en uiteindelijk dus maar 2 aapjes geboren. Dus je kunt je nog niet voorstellen dat ze dat bij mensen gaan doen, want dat kan je
En leven ze nog, deze aapjes? Want het is nu bijna een jaar geleden.
Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik heb ergens in een interview gelezen dat ze in juni nog wel leefden.
Maar even voor de goede orde, dit is iets heel anders dan die CRISPR-Cas manipulatie van het genoom. Hier heb je gewoon de genen van die aap. Die leven helemaal zonder verandering door in de genen van aap nummer 2.
Klopt.
Of dat is dan een embryo of zo.
Ja, klopt. Ja,
dus het is wel heel anders.
Ja, je bent hier niet aan het ingrijpen. Je maakt echt een kopie.
Ja. Maar goed, je zou wel kunnen nadenken. Misschien kan je in dat hele vroege stadium...
Maar is het
ook
dan
wel een beetje gaan klooien met CRISPR-Cas nog. Ja. Maar goed, dat is weer twee extreme.
En is dan het idee dat dit wel... Is het nog steeds... kijk eens wat we kunnen met cellen. Of zit hier ook nog wel een nuttige toepassing voor onderzoek in bijvoorbeeld?
Ja, een nuttige toepassing is dan... dat je natuurlijk dan heel veel dezelfde exemplaren zou kunnen krijgen. En dan kan je dat gebruiken voor onderzoek naar kanker of Alzheimer. Of
Precies. Dan heb je dan heb je echt het perfecte replicatie-experiment.
Precies.
Dat je twee apen waarvan je weet dat ze genetisch identiek zijn. Dan behandel je de ene zus en de andere zo. En dan ga je kijken wat er gebeurt.
Een multi-tweelingen-experiment.
Ja.
Maar wat ik nog wel een factor is dat elke aap wel in een andere moeder soort van volgroeid is. Dus ja, de omstandigheden in elke moederaap tijdens de zwangerschap zijn natuurlijk ook weer anders. Dus je weet niet wat voor invloed dat weer heeft.
Waarom heeft jou dit zo getroffen eigenlijk, deze aapjes?
Ik denk wel die vraag van, goh, als het dan bij apen kan, kan dat dan ook bij mensen?
Ja, en zo is 2018 mooi geboekensteund door twee interessante genetische tweelingen. Ja. Of in ieder geval dubbelgeboortes. Dankjewel, Anne. Ondertussen ook Bart de studio ingekomen. Dus laten we snel verder gaan.
Oké. Okay.
Ja, Bart, dit moet je toch even uitleggen.
Is wat anders dan Odetboom.
Ja. Hij begon net met zingen. Het mooiste stuk moest nog komen. Dit is een Amerikaanse hardcore metal band, Trappist, die deze zomer een thema-album heeft uitgebracht over bier. En dit nummer heet de Ode aan Ninkasi. En Ninkasi, dat is de Mesopotamische biergodin. En wat ze hier doen, is ze zingen hier eigenlijk een bierrecept uit het tweede millennium voor Christus.
Het is echt een gezongen recept.
Dus ja, de ode aan Ninkasi was een ode aan de biergodin.
Ja.
Alleen die ode bestond uit het recept van hoe maak ik bier? Hoe maakte men toen bier aan de oevers van de Eufraat en de Tigris?
Er stond geen muziek bij. De muziek is Zweeds, schat ik.
Nee, Amerikaans.
Hoe maakte je bier toen? Wat voor ingrediënten zingen ze?
Precies dezelfde ingrediënten als nu. We weten niet, dat is het probleem. We weten niet precies hoe ze toen bier maakten.
Dat het bier is natuurlijk.
Ja, hop water, maar er zijn ons bronnen over geleverd. Het gaat over blond bier, over rood bier. Dus er waren zoals een hele rijke biercultuur in het oude Mesopotamië.
Ja, Bart, jij bent geschiedenisredacteur, dus ik snap jouw fascinatie voor Mesopotamië. Je bent ook metalhead.
Ja. Dus dit is een ideale combinatie. Ja.
Dus hoe vaak komt het voor dat er metalliederen over...
Overigens, nou, de Romeinse oudheid doet het wel. Nazi's natuurlijk doen het ook goed in de metal. Okay. Maar dit is dat er echt...
Er is veel geschiedenis in de metal.
Ja, dat zit zeker. Maar dat er zo'n
30-jarige oorlog...
Dat het zo ver teruggaat, dat was voor mij ook nieuw.
En even voor de goede orde, dat bierrecept, dat is pas dit jaar ontdekt, toch?
Nee, het bierrecept dat bestaat al langer. Alleen, we hebben nu voor het eerst, wat we dit jaar hebben ontdekt... Want laten we even naar de wetenschap gaan. Wat we dit jaar hebben ontdekt is uit wat voor soort kelken... er in het oude Mesopotamië bier werd gedronken. Er was op rolzegels en reliëffen in steen zien we vaak mensen die met een groep om een groot vat heen zitten, waar ze met een rietje bier uitdrinken. Ja, inderdaad. Het was niet om sneller dronken te worden, maar omdat het brouwproces vaak heel veel residu overliet, dat je met dat rietje eruit filterde. En wat onderzoekers van de Universiteit van Glasgow dit jaar is gelukt, is om uit kelken met behulp van gaschromatografie aan te tonen in wat voor soort kelken er bier werd gedronken. Want daar kwamen ze achter. Er is op een gegeven moment een verschuiving in de biercultuur plaatsgevonden van het van het gezamenlijk drinken met een rietje uit een vat naar ieder zijn eigen glas, ieder zijn eigen kelk.
Individualisering van de biercultuur.
Ja, de individualisering van de biercultuur in het oude Mesopotamië. Dan hebben we het over de 14e eeuw voor Christus. Daarvoor was er dus al 15 eeuwen lang minstens dat er bier gedronken werd. En dat gebeurde dus vaak met z'n allen uit met een rietje uit een vat. En dus deze Schotse onderzoekers zijn er nu dus in geslaagd om bepaalde kelken, ook heel interessant, kelken die zo rond waren van de onderkant dat je ze niet neer kon zetten op tafel. Dus die je of vast moest houden of in één teug moest leeg drinken. Daaraan hebben ze dus bierresten aan getroffen.
En had dat met hygiëne te maken, dat ieder zijn eigen kelk?
Ja, had het dus te maken inderdaad met de maatschappij die individualiseerde. Of werd een ander soort ritueel belangrijk, namelijk het samen kunnen toasten bijvoorbeeld.
Oh ja, dat toen
En dat, is, dat het toasten ontstond en dat daarvoor dus nodig was dat iedereen zijn eigen kop had om elkaar mee aan te kunnen stoten.
Ja, dat is, je denkt wat er allemaal achter zit aan individualisering, ja, of collectivisering. Klopt. Dat kan je verzinnen, maar ja, het is heel moeilijk
Dat is heel moeilijk te achterhalen, omdat de Mesopotamiërs die hebben ons natuurlijk 10 of 100.000 tabletten met spijkerschriften
en
nagelaten.
Bierrecepten.
Maar ja, dat is weinig complete bierrecepten. En veel van dat spijkerschrift was natuurlijk ook, dat is boekhouding. En relatief weinig wat je tegenwoordig ego-documenten zou noemen. Ja. Van ik heb dit gedaan of vandaag gingen we met z'n allen wat drinken. Dus
en kun je dan ook zeggen dat bier wel belangrijk was in de cultuur?
Zeer belangrijk. Bier was de volksdrank nummer 1. En tegelijk ook binnen de rituelen ook heel erg belangrijk. Omdat het heel erg een cultuur was die gebaseerd was op landbouw, op graan.
Ja, oh, sorry.
En op landbouw graan
was de kerstman.
Gebaseerd, ja. Gebaseerd was. En dus bier was zowel, er is ook een van die kelken die door die Schotse onderzoekers onderzocht is ook aangetroffen in een rituele, in een grafzetting. Dus iemand heeft dus...
Iemand kreeg een potje bier mee.
Ja, die heeft dus waarschijnlijk zijn persoonlijke bierkelk meegekregen.
Want wijn is later, denk ik. Hè?
Wijn werd toen ook wel gedronken. Oh, alleen het aardige was dus in de plek die Schotse onderzoekers in kaart hebben gebracht. Er was in geen één van de kelken zijn restanten van wijn aangetroffen. Dat was typisch, want dat werd er wel gedronken. Maar bier was echt ook meer een volksdrank. En het dorpje wat hier onderzocht werd, lag ook redelijk aan de periferie van het Babylonische Rijk. Dus lag het meer voor de hand dat men naar bier dan dat men naar wijn dronk.
Maar wijn zou een leuk volgend themaalbum voor deze metalband kunnen zijn.
Dat voelt toch minder ruig dan...
heb jij nog een gedroomd onderwerp? Als je ze zou kunnen vragen, maak hier eens een geschiedenisthema.
Nee, want ja...
Of een Napoleon.
Ja, Napoleon. Ja. Napoleon misschien. Maar nou,
misschien kan je zelf een keer een nummer maken. Ja. Ik zou je wel willen horen zingen. Ja.
Nou, ik hoor die mars naar Moskou wel.
Ja,
in
dat
deze
zou
wel
kunnen inderdaad, ja.
Nou, dankjewel Bart. En lieve luisteraars, het was een bonte verzameling die hier voorbij is getrokken. Van CRISPR-baby's tot totaalwetenschappers, springende kwantumdeeltjes en smeltende ijskappen tot aan een potje bier. Ik denk dat we iedereen nog even bij elkaar gaan roepen voor een proostmoment.
Ja, ik heb wel dorst gekregen. Allemaal met onze eigen kelk, hè?
Ja. Sorry voor het bier.
Even kijken. Nee, als we nu snel die laatste krantjes opeten voor de rest binnenkomt.
Kling, kling, ja. Dat is, u hoort nu karton op karton inderdaad. Heel, heel feestelijk. Ja.
We kunnen toch die
rinkel... Even... De belletjes. Gewoon even tussendoor.
Ja. Oh, kijk. Lucas, die neemt... Hoe heet dat belletjesinstrument nou? Heeft dat nog een naam?
Ik weet niet wat de naam is.
Kerst, nee. Ja,
het komt gewoon van de kerstmarkt af dit.
Nou, ja, Lucas. Oh jee, oren dicht. De kurk gaat knallen. Oh nee, dat durf ik niet hoor. Ik ben heel...
Mag Bart,
ja. ja. En op mij.
We gaan niet schudden. Als het goed is, heeft niemand hier last van behalve wij. Daar gaat hij. Zo.
Oh, nu snel de bekertjes.
Nee, als je weinig schudt, dan gaat er weinig mis. En gaan we nou met een rietje drinken, Bart? Of,
Nee, ja, dat nee. Je schijnt daar trouwens wel sneller dronken van te worden.
Waarom eigenlijk?
Ja, de zuurstof die je mee zaait.
Laten we niet...
Oh, dat is een leuke durf.
Laten we niet vergeten.
Sander duikt erop.
Laten we niet vergeten Mirjam van Zuidam alvast te bedanken voor deze perfecte organisatie van...
Ja. Even proosten op Mirjam.
In kartonnen bekers weet ik niet zo goed hoe vol het moet.
Ja. Gewoon tot de rand. Flessen leeg schenken.
Heeft iedereen?
Ja, hè?
We hebben meer dan genoeg alleen zelfs. Even, ja. Mirjam heeft nog niet.
Nee, ik heb.
Ik heb voor mezelf.
Ik heb er twee.
Nou, iedereen bedankt dat het weer een mooi wetenschappelijk 2019 mag worden.
Voor goed nieuws.
Ja, maar we hebben heel veel goed nieuws gehad volgens mij.
Ik zit nog na te piekeren over dat klimaat.
Over het klimaat, ja. Dat gepieker, dat blijven we even doen. Maar voor nu ook voor alle luisteraars hele fijne feestdagen. Wij gaan even in winterslaap en in januari zijn we er weer. En dan krijg je weer een normale aflevering. Als je nou deze kerstvakantie even niets te doen hebt, dan staat er nog een heel archief vol met oude afleveringen die je kunt terugluisteren. Kijk even naar de show notes, naar alle interessante stukken die we hier besproken hebben. De podcast Haagse Zaken is er ook eentje waar je aan kan beginnen als je eventjes door de onbehaarde apen heen bent. En wij gaan hier nog even verder en we zien elkaar in januari weer. Tot dan.
Gelukkig nieuwjaar.
Cheers.
Proost. Heb je nu in deze aflevering iets gehoord waarvan je denkt, daar wil ik meer van horen? In sommige gevallen komt dat goed uit, want we hebben bijvoorbeeld een aflevering over exoten gemaakt in seizoen 1, dat was aflevering 7. We hebben ook een aflevering over het klimaat en de zeespiegelstijging, dat was aflevering 6 in seizoen 2. We hebben een aflevering over het ontstaan van muziek, aflevering 9 van seizoen 2. En we hebben een aflevering over CRISPR-Cas, dat was aflevering 12 van seizoen 1. Ja. Ik heb deze halsband dus even omgebonden bij de hond van mijn ouders. Dat is,
Vond de hond het leuk?
De hond vond het leuker dan mijn ouders.
Hij was ook niet meer te vangen.
Je wist precies waar die was.
En waarom heb je deze hondenhalsband nu meegenomen?
Nou, ik dacht, welk geluid hoort er bij een kerstaflevering? En dan kom je
jingle
toch...
Jingle bells.
Ja, dan kom je toch op rinkelende belletjes. Ik bedoel, niets schreeuwt kerst als rinkelende belletjes. Allemaal aan de kerstborrel gaan, hebben we nog één correctie van vorige week. Het is een beetje misgegaan met de positronen en neutronen, maar dat kan Dorien beter uitleggen dan ik.
Ja, in de podcast van vorige week hadden we het heel kort even over de kernfusie in de zon. En daarbij noemde ik dat uit protonen en neutronen gemaakt moet worden. Dat klopt inderdaad, maar dat doe je niet door een elektron bij een proton te proppen. Dat doe je door twee protonen dicht bij elkaar te stoppen. Dan maak je deuterium. En dat betekent dat er beta-verval is. Dus wordt geen elektron bijgepropt, maar er komt een positron vrij. Dus een positief elektron komt vrij. En er vliegt ook nog een neutrino uit de zon.
Oké. Een positron weg, dat betekent hetzelfde voor de lading uiteindelijk, toch?
Ja, dus ja. Er vliegt wel positieve lading uit in plaats van dat je er negatieve lading bij propt.
Oké. En lieve luisteraars, nu weten jullie precies hoe het zit in de zon. Tot volgend jaar. Oké, de kerstborrel is voorbij. Alle wetenschapsredacteuren hebben het pand al verlaten. En nu kan ik het denk ik wel zeggen. We gaan iets helemaal anders doen in seizoen 3 straks. We kwamen erachter in de discussie. We zijn bij seizoen 2 zijn we opnieuw begonnen met nummeren vanaf 1. En dat is niet echt lekker. Want dan heb je op een gegeven moment heb je de 100ste aflevering. En die heet dan niet de 100ste aflevering. Dat is dan seizoen 3 aflevering 30 bijvoorbeeld. Dus daarom gaan we vanaf seizoen 3 gaan we doornummeren. Seizoen 2 laten we intact, die nummers. Daar gaan we niet aankomen. Maar we tellen ze wel mee voor de nieuwe nummering in seizoen 3. Dus we gaan straks, als je dan een aflevering nummer 30 zoveel ziet, dat is niet erg. Je hebt geen afleveringen gemist. Het is gewoon, wij zijn opnieuw begonnen met nummeren op een systeem, op een manier die voor ons fijner voelt. En ook duidelijker is met hoe ver we al zijn gekomen. Dus dat staat jullie het nieuwe seizoen te wachten.
Lucas, begrijp ik goed dat dan voortaan seizoen nummer 2 het afwijkende nummer heeft?
Ja, dus als je in de toekomst terugkijkt op al die seizoenen onbehaarde apen, dan denk je alleen bij seizoen 2, Wat is daar aan de hand?
Collectors item wordt dat dan.
Ja, maar ik bedoel, de mensen die dit horen, dat zijn ook wel de volhoudende luisteraars. Dus die weten dan precies hoe het zit.
Jullie waren erbij, bij dat zeldzame seizoen 2.
Nou, en dan heb je bragging rights. Dan mag je je echt onbehaarde aap noemen.